Hey, wat tof dat je luistert naar Geboorteverhalen met Medicien. Ik ben Sineke en ik werk als verloskundearts in het ziekenhuis. Mijn missie is een positieve bevalervaring voor elke vrouw. Of je nu thuis of in het ziekenhuis bevalt. Met mijn geboortecursus Beter in Verwachting kan je je optimaal voorbereiden op je bevalling. Ik ben ervan overtuigd dat als je weet wat je kunt verwachten, je de juiste keuzes kan maken voor jou en je baby. In deze podcast laat ik eerlijke geboorteverhalen horen van echte vrouwen. Vandaag is dat het verhaal van Esther, die hoopt thuis te gaan bevallen. Als de vliezen breken, maar de baby niet goed ingedaald is, wordt ze doorgestuurd naar het ziekenhuis. En ook daar lopen de dingen anders dan Esther had gehoopt en ze deelt hoe ze daarmee om is gegaan. Luister je mee? Esther, wat fijn dat je je verhaal in mijn podcast wil vertellen.
Ja, hallo.
Wil je jezelf even voorstellen?
Ja, ik ben Esther, ik ben 31 jaar en ik woon samen met mijn man Nick in Ede. En we hebben een dochtertje Lina en zij is 5 maanden.
Ja, en Esther en ik kennen elkaar al heel lang, dus het is wel heel grappig hoe je door de jaren heen dan toch af en toe contact houdt. En we kwamen eigenlijk afgelopen voorjaar, spraken we elkaar weer toen je in verwachting was van je dochter.
Ja.
Maar misschien wel leuk om even helemaal terug te gaan naar het moment dat je erachter kwam dat je zwanger was.
Dat was op 13 december. Dat weet ik nog heel goed. We hadden al best wel een tijdje erover gedaan om zwanger te worden. En wij hadden op een gegeven moment na een jaar een afspraak gemaakt bij de huisarts. Om het dus over te hebben van, we proberen nu al een jaar en het wil nog niet helemaal. Misschien moeten we toch maar eens gaan onderzoeken of het überhaupt wel mogelijk is of dat er iets in de weg zit. Bij Nick was al heel snel duidelijk, daar ligt het niet aan. Ik had vrij onregelmatige cycli, dus ik had eigenlijk al wel het vermoeden van, het zal wel ergens bij mij zitten.
Mm-hmm.
Dan is het advies van, probeer het nog een paar maanden door. En toen kregen we een doorverwijzing naar de fertiliteitsarts. En daar hebben we in november een intake gehad. Met de terugverwijzing van, als je weer ongesteld bent, dan moet je even bloed laten prikken, want dan kunnen we je hormoonbalans opnemen. Maar dat is er niet meer van gekomen. Want de eerstvolgende menstruatie die moest komen, had ik ineens een positieve test in handen. En toen ik dat tweede streepje zag verschijnen, toen wist ik niet waar ik het moest zoeken. Toen ben ik gelijk naar Nick toegerend en huilen en shaken. En hij dacht, wat is hier aan de hand? En ja. Ik alleen maar, ik ben zwanger. Volgens mij staat er een tweede streepje. Daar konden we ook echt niet omheen.
Nee.
Dus vervolgonderzoek in het ziekenhuis afgebeld. Die waren gelukkig ook heel blij voor me dat het niet meer nodig was. Die wilde wel heel graag ook een eerste echo maken, omdat ik daar dan toch al binnen was in dat soort van traject. We waren natuurlijk nog geen behandeltraject gestart, maar goed, ik had al wel mijn dossier daar. Dus op 5 januari had ik daar mijn eerste echo en het hartje klopte. En daar was het begin van het nieuwe leven.
Ja, toen was je echt zwanger.
Ja, nou, het was echt zo. Ja.
Ja, want ik kan me wel voorstellen dat je dan in je hoofd al helemaal met vervolgstappen bezig bent. En hoe verder. En dan toch nog die spontane zwangerschap. Dat is dan ook wel weer extra bijzonder of zo, die timing.
Ja, en heel fijn om gewoon te merken van nou, het kan gewoon.
Ja.
Er zit niks in de weg in mijn lichaam. Het lukt gewoon.
Nee. Nou ja, misschien dat je inderdaad wel iets minder vaak een eisprong had. En dat het daarom gewoon wat meer tijd gekost heeft. Maar de optie was er gewoon.
Ja.
Hoe voel je het om zwanger te zijn?
De eerste weken. Ik ben echt verschrikkelijk misselijk geweest. In het begin was het echt constant overgeven. Ik denk dat na week 6, 7, 8 of zo was. Toen heb ik ook wel medicatie daarvoor gehad. Ik hou niet zo heel erg van medicijnen. Dus toen ik merkte dat het wat beter ging, ben ik daar ook wel gelijk mee gestopt. En ik denk dat ik tot en met week 19 of 20... heb ik elke ochtend 1 keer overgegeven. Dat was eigenlijk op het moment dat ik wakker werd. Dan merkte ik moet nu overgeven. Dan liep ik naar de wc. Dan gaf ik over en dan kon ik mijn dag starten. Dus in het begin zat ik, de eerste week zat ik echt heel lamlendig naast de wc te huilen. Want ik hou het niet vol. En als dit het is, dan vind ik echt niet leuk. En na een paar weken kwam ik gewoon weer naar terug de slaapkamer. Nou, oké, ik heb het weer gehad. Oh. We kunnen de dag beginnen. Het is weer goed.
Ja, dat kost natuurlijk wel een hoop energie.
Ja, ja, heel gek, het went.
Ja.
Ik heb later nog wel eens mensen gehad die dan zeiden... Ja, maar het begin van je zwangerschap was echt best wel zwaar, hè? En dat ik dacht, oh ja.
Nu je het zegt.
Ja, ja, was ook echt best wel pittig. Want ik was natuurlijk echt gewoon vet misselijk.
Ja.
Ja. Maar goed, ja, langzaamaan dan groeit dat leven in je buik. En dan zijn dat ook wel natuurlijk leuke momenten. Dat je de eerste schroepjes voelt en dat mijn buik aan het groeien is. Ja, dus... Ja,
dus kon je ook wel weer heel erg genieten van zwanger zijn naast die misselijkheid. Die langzaam aan het verdwijnen was waarschijnlijk parallel met die eerste momenten van schopjes en zo.
Ja, ik kon toen die misselijkheid verdween, kon ik wel meer genieten. Mm-hmm. Maar toen werd ik dan wel weer heel moe ook. Dus de meeste mensen zeggen dat je in het tweede trimester juist de meeste energie hebt.
Ja.
Ik had toen denk ik de minste energie.
Ja, ja. Goed voor jou gewoon niet.
Nee.
Nee.
Nee, en dat kan ook wel met ijzer te maken hebben hoor. Want op het moment dat ik wat extra ijzer innam, kwam eigenlijk die energie wat meer terug.
Ja, dus misschien toch een beetje bloedarmoede gehad.
Ja, sowieso aan het eind is dat ook wel vastgesteld. Maar waarschijnlijk had ik het halverwege mijn zwangerschap al wel wat.
Ja, ja. Ja. En wel onder controle bij de verloskundige gegaan. Ja. Na de echo in het ziekenhuis.
Ja. Ja, dat was echt alleen de eerste echo waarop ze even wilde kijken of het hartje klopte. En daarna ben ik de hele tijd bij de eerste lijns verloskundige onder behandeling geweest.
Ja.
Ja.
Hey, en ik vraag heel vaak mensen, hoe heb je je voorbereid op de bevalling? Maar nou weet ik in jouw geval toevallig hoe dat gelopen is.
Ja.
Dus ik vind je het leuk om daar wat over te delen?
Ja, nou ja, ik heb een zwangerschapscursus gevolgd. van jou.
Ja.
Ja.
Ja, super tof.
Ja. Ook omdat ik je natuurlijk al volgde op Instagram. Ja. Volgens mij had ik jou voor mijn zwangerschap al een keer een berichtje gestuurd. Toen had je een early bird korting.
Ja, dat was vlak toen je denk ik het fertiliteitstraject inging.
Ja, ja, klopt. En toen heb ik jou een berichtje gestuurd van nou, ik wil wel graag die korting. Ja. Als ik ooit zwanger word.
Ja, heel goed. Ja.
En nou, een paar maanden later kon ik je gelukkig een berichtje sturen van het is gelukt. Ja. En, maar wel de korting.
Ja.
Ja. En toen ben ik jouw cursus gaan volgen of naar je filmpjes gaan kijken.
Ja, ja. En hoe vond je het?
Nee, ik had me al best wel heel veel ingelezen ook op andere dingen. Op het moment dat je begint met zwanger proberen te worden en het lukt niet, dan ben ik wel zo iemand die dan ook op ik weet niet hoeveel sites gaat kijken. Dus ik heb niet altijd opgelet met biologie op school, maar op dat moment wist ik echt wel wat er allemaal voor nodig was om zwanger te worden.
Ja.
Qua theorie dan, hè?
Ja.
Dus dat zat allemaal eigenlijk al wel in mijn hoofd. Maar goed, daarna, vooral is het natuurlijk voorbereiden op de bevalling. En dat zijn toch echt wel de informatieve dingen die ik uit jouw cursus heb gehaald.
Ja.
Ja.
Want als je kijkt naar hoe je je voorbereid hebt, hoe kijk je nu terug op je eigen voorbereiding?
Ik denk dat die vooral heel theoretisch was.
Ja,
ja, maar zo
veel
ben
kennis.
Ik ook, ja, ja, zo ben ik ook ingesteld. Ik ben altijd heel erg van de theorie.
Ja.
En ik denk dat het ook heel moeilijk is om je echt voor te bereiden op de praktijk als je iets nog nooit hebt meegemaakt.
Ja.
Dan is het altijd achteraf terugkijken van, oh, dus het ging zo.
Heb je dat ook een geboorteplan gemaakt?
Ja, klopt.
Weet je nog voor jezelf wat de highlights waren?
Oeh. Ik denk vooral dat ik heel graag een halve lotus wilde, maar ook in het geval van een keizersnee. En dat houdt dus in dat ze de placenta daaraan laten zitten bij een vaginale bevalling totdat het kindje volledig geboren is.
Tot de placenta volledig
tot
geboren
de placenta,
is.
Sorry, ja. Tot de placenta volledig geboren is. Maar bij een keizersnee ook dat ze de placenta er al uithalen terwijl die nog aan het kindje zit. Dat is wel iets wat ik had opgenomen in mijn geboorteplan.
Ja, want ik weet nog heel goed dat, kijk, dat is natuurlijk ook een beetje wat ik wel met mijn cursus soort van predik, dat je ook een plan maakt voor wat als het anders loopt. En je had wel ook best wel een plan gemaakt voor, hè, wat zijn de scenario's, wat wil ik dan, wat als, dan dat. Daar had je ook best wel over nagedacht.
Ja, ja. Ik heb dat niet allemaal bewust opgeschreven.
Nee.
Ook wel met het idee van, ja, weet je, er zijn zoveel interventies.
Ja.
Hopelijk ga je ze allemaal niet nodig hebben. Mm-hmm. Maar ik vond het wel belangrijk om te weten wat welke interventie inhoudt.
Ja.
En in wat voor situatie ik die interventie zou zien.
Ja.
En natuurlijk is het in het geval dat het leven van je kindje op het spel staat, is volgens mij ongeveer alles veroorloofd.
Ja.
Maar tot die tijd heb je natuurlijk zelf ook nog wel gewoon iets te beslissen.
En is er vaak ook wel tijd om nog keuzes te
en
maken.
En tijd, ja, zeker.
Ja.
Dus ik heb ook dat soort dingen heb ik echt wel heel erg veel over nagedacht. Van wanneer zou ik dan het wel oké vinden om een schedelelektrode bijvoorbeeld. Of een vacuümverlossing. Het zijn wel dingen waarop ik ingelezen ben.
Ja. Ja. En hoe begon je bevalling uiteindelijk?
Op maandagochtend om 7:30 stond ik op. En toen voelde ik iets lopen tussen mijn benen. En toen dacht ik, nou, mijn broek geplast. Nee, dat zouden wel eens mijn vliezen kunnen zijn. Nou, even naar de wc geweest. Stond ik weer op. Nou, ja, ik voel eigenlijk niks meer. Nou, het zal wel. Toen ben ik weer terug naar bed gegaan. En een half uurtje later liep het weer. Maar het was elke keer hele kleine beetjes.
Mm-hmm.
En ik had om 9:00 een afspraak bij de verloskundige. Dus ik dacht van, nou, ik laat het dan wel even checken. Dus toen ik daar kwam, toen heeft zij even gecontroleerd. Nou, het kindje lag goed. Ze wist niet zeker of het vruchtwater was. Het kan ook dunne afscheiding zijn. Dat kon ze op dat moment niet bepalen. Ik had daar ook niet genoeg voor kunnen opvangen.
Mm-hmm.
Maar ze zei, kijk even of je thuis nog iets kan opvangen. En bel dan even de dienstdoende verloskundige. Dus ik denk dat ik rond 1:50 de dienstdoende verloskundige heb gebeld. En die zei, kom over een uurtje, binnen een uur ben ik er. Dan kom zo wel even langs, dan kijken we er even naar. En ik denk zo'n 2-3 uur later heb ik nog maar een keer gebeld. Van, joh, is
komt
er iets tussen gekomen?
Ja.
Of, oh shit, ik ben het vergeten. Oké, ik zeg, tot nu toe, het is nu ongeveer 1:00. Ik ga meestal even liggen, dus is het goed als ik eerst even een dutje doe en dan kom je eind van de middag even langs. Want ik heb toch nog nergens, geen weeën of iets en het blijft ook een beetje hetzelfde druppelen. Zij is ik heb vanochtend controle gehad, dus ligt het kindje goed? Het ligt goed, hebben ze gezegd. En het vruchtwater is ook helder, tenminste wat ik lekte is helder.
Ja.
Nou, dan zie ik geen reden voor spoed en dan ben ik eind van de middag. Nou, om 4:00 was ze er wel ook daadwerkelijk. Ze zei, ik ben er rond 4:00, ze was er 4:05, dus ze durfde niet
wel
meer
wat
te laat.
Maken.
Zeker. En toen heeft ze ook weer even naar dat vruchtwater gekeken. Ik zag de vlokjes erin zwemmen, maar zij zei, ik durf nog steeds niet met zekerheid te zeggen dat het vruchtwater is. Maar toen heeft zij ook nog een keer gevoeld aan mijn buik en toen zei zij, ik vind eigenlijk dat het kindje helemaal niet volledig ingedaald is. Er zit nog best wat ruimte. Kan het hoofdje nog best bewegen in de bekken. Dus toen heeft ze het ziekenhuis gebeld. En heeft ze die situatie uitgelegd. In combinatie met dubieus gebroken vliezen noemden ze het volgens mij. Dus dat ze niet zeker weet of het vruchtwater is wat ik verlies. Maar er is een grote kans dat de vliezen gebroken zijn. Met dus een kindje wat niet 100% is ingedaald.
Ja, het is misschien wel goed om daar heel even mee stil te staan. Want de reden dat dus dat een alarmsymptoom is voor een verloskundige, is dat als de vliezen gebroken zijn met een niet helemaal ingedaald hoofdje, dan kan het zijn dat met het meespoelen van het water er langs het hoofdje heen een handje of een voetje komt. Of in het meest vervelende geval een lus van de navelstreng. En dat die dan als het ware klem kan komen te zitten tussen het hoofdje en het bekken. Ja, en dat is natuurlijk potentieel bedreigend, want die navelstreng heb je nodig voor goede doorbloeding. Dus bij vrouwen die een niet helemaal vast ingedaald hoofdje van het kind hebben, maar een hoofd dat nog bewegelijk is boven dat bekken, ja, daarvan zeggen we dus altijd dat je die wil gaan laten liggen, zodat er niet iets langs kan spoelen. En dan willen we dat ze naar het ziekenhuis toe komen. Dus dat is eigenlijk wat er met jou gebeurde.
Ja.
Ja, en dat dubieus gebroken vliezen, dat zien we best wel eens vaker, want dat gebeurt wel eens dat mensen vochtverlies hebben wat geen vruchtwater is. Dan is het toch afscheiding of urine. Of dat er maar een heel klein gaatje in de vliezen zit. En dat er elke keer daardoor maar hele kleine scheutjes vruchtwater worden verloren. En dat het daardoor best lastig in te schatten is. En dan hebben we in het ziekenhuis gewoon iets meer mogelijkheden om vast te stellen of het nou wel of niet echt vruchtwater is. Dus dat gebeurt ook wel vaker.
Ja.
Maar met die combinatie dus genoeg reden voor een ziekenhuisbezoekje voor jou.
Ja,
ja.
Ik moest in de auto en dan toen ik in de auto eenmaal zat, ging ze nog een keer het hartje luisteren. Want op dat moment zit je eigenlijk ineens in een soort van gevaarlijke situatie. En ik heb vanaf 7:30 ochtends mogelijk gebroken vliezen. Het is inmiddels 16:30.
Dat is heel surreal.
En ik heb al die tijd gewoon van de trap op en af gegaan. Ja. En ik ben volgens mij niet naar buiten geweest. Maar goed, ik heb gewoon alles gedaan. Ja. Volgens mij nog gewoon
een
stofzuiger.
Ik ben wel weer geweest.
Ik ben op de fiets naar de verloskundige geweest. Ja, ja. Inderdaad. Ja. Dus kijk, als ik van tevoren had geweten, je kindje is niet goed ingedaald, dan krijg je dat advies van de verloskundige. Op het moment dat je vliezen breken, moet je bellen. Mag je niet meer lopen, moet je plat liggen.
Ja.
Dat is een beetje volgens mij een notendop het verhaal wat je dan meekrijgt. Maar goed, omdat bij mij eigenlijk elke controle goed was en ze zei dat kindje ligt mooi laag, heb ik dat advies niet gekregen. Ik wist wel dat die situatie bestond, had ik me uiteraard ook op ingelezen. Maar goed.
Ja, je had je goed verdiept in alles.
Ja, het was op mij niet van toepassing. Alleen op dat moment toch ineens wel. Krijg je ineens overal extra hartjescontroles. Hartje bleef gelukkig elke keer goed kloppen. En toen was ik rond 16:30 in het ziekenhuis. Daar werd ik dus overgedragen naar de verloskundige daar. Dus vanaf dat moment was mijn eigen verloskundige ook weg. Die heb ik daarna niet meer gezien.
Mm-hmm.
Nou ja, na de bevalling is een keer thuis geweest. Maar niet meer tijdens de bevalling. En daar kreeg ik dan ook te horen van je mag niks meer. Je mag niet staan, je mag niet lopen. En als je moet plassen, dan moet je even op knopje drukken. Want dan komt er een verpleegkundige langs met een po. En daar moet je dan een plasje op doen.
Ja.
Liggend op bed. En dat vond ik echt wel heel erg pittig.
Je bent direct helemaal aan bed gebonden.
Sowieso had ik eigenlijk helemaal in mijn hoofd van, je moet veel bewegen als je bevalling begonnen is. En dat kan het allemaal op gang brengen. Maar ik mocht niks. Ik moest stil blijven liggen. En dat plassen op die po vond ik ook echt verschrikkelijk. Ik
kan me wel iets meer voorstellen.
Ik had gelukkig wel echt een hele leuke verpleegkundige die dan langskwam. Maar je zit toch elke keer. Aan de ene kant is het goed als je blaas leeg is, want dat helpt bij de bevalling.
En ook om het hoofdje goed te laten inhalen.
Ja, ook. Ja. Maar je houdt het toch maar een beetje op. Want dan kan je het een beetje verzamelen en in één keer in die po gooien. Wat misschien ook nog wel interessant is om te vertellen, is dat ik toen ik net in het ziekenhuis was, toen had ik dus dat zakje vruchtwater nog. En dan doen ze wel eens microscopisch onderzoek om te kijken of het echt vruchtwater is. Maar die verloskundige daar, die keek ernaar en die zei, nee, dat is gewoon vruchtwater, ik weet het wel.
Ja, snap dus ik ook. Als je het in een zakje mee kan brengen, zeggen we vaak, als het echt klotsend is, dan moet het gek lopen, wil het wat anders zijn.
Ja. Ja, dus dat is ook niet meer onder een microscoop geweest. Toen was het inmiddels avond en ik had nog geen weeën. Er was eigenlijk nog helemaal niks aan de hand. Aan de CTG gelegen, dat was ook allemaal goed. Hartje klopte goed, was allemaal rustig. En toen zijn we de nacht in gegaan en ik denk dat ik rond 11:00 s'avonds de eerste weeën kreeg. Dat kwam heel langzaam op gang. Daar kwam op een gegeven moment wat regelmaat in, dat ze wel om de 5 minuten ongeveer kwamen. Mm-hmm. Dat duurde ongeveer een uur. En toen was er weer een uur niks. En toen was het weer een uur aan. En toen was het weer een uur stil. En volgens mij heb ik ergens van 3 tot 4 ongeveer nog aan de CTG gelegen. Omdat het toch wel leek van nu zet het wel door. Maar ook daar zakte het weer af. En dat was eigenlijk de eerste nacht in het ziekenhuis. Elke keer, begint het nou niet? Ik heb wel wat weeën, maar dat kan je nog geen bevalling noemen. En toen kwamen ze om 7:00 's ochtends ongeveer de kamer in. En toen zeiden ze van we gaan toch beginnen met de inleiding. Om het goed op gang te brengen. Ook omdat mijn vliezen op dat moment dus 24 uur gebroken waren.
Mm-hmm.
En dan heb je kans op infectie als je dan nog te lang wacht.
Ja, vanaf 24 uur zeggen we altijd, is het ook het advies om medisch te gaan bevallen. Het verschilt een beetje per regio. Soms houden ze 18 uur aan, soms 36 uur. Er zit een beetje verschil in. En de meeste plekken is het protocol inleiden om 24 tot 72 uur na het breken van de vliezen in te gaan leiden. Maar in jouw geval kan ik me ook zeker voorstellen met al zo'n episode van voorweeën, waar je van aan de ene kant denkt, het kan elk moment beginnen. Maar aan de andere kant misschien ook al heel vermoeid als zo'n nacht uitkomt en denkt, hoeveel nachten hou ik dit nog vol? En een niet optimaal ingedaald kind. Dat je denkt, doe maar een beetje gas erop, er mag wel wat gebeuren. Of was het niet voor jou hoe dat voelde?
Ja, dat ja,
kan
klopt.
Me wel voorstellen, gewoon die in nacht die situatie. Het is een lange nacht.
Ja, die nacht ja. voelde al heel lang. En ik was toch al medisch.
Ja.
Dus ja, dan had ik zoiets van, breng het inderdaad maar gewoon op gang. Ik lig hier toch al. Toen ben ik aan de weeënopwekkers gelegd, infuus. Toen kwam het wel op gang. Hebben ze wel meerdere keren ook nog de Sinto op moeten hogen. Omdat het toen ook wel weer afzakte met de dosis waar ik op zat.
Mm-hmm.
Dus elke keer weer wat erbij. Volgens mij heb ik uiteindelijk wel op het maximale gezeten.
Mm-hmm.
En toen was het wel echt aan. Toen had ik op een gegeven moment had ik rug, buik en beenweeën tegelijk. Ik stond dan... Oh, ik mocht weer lopen. Dat
ja,
is misschien ook wel goed.
Goed. Ik was benieuwd. Wij zijn het hoofdje gaan indalen.
Ja, dat was wel bij de inleiding. Hebben ze ook wel gekeken van hoe ver zijn we nu met het indalen. En dat was toen goed. Dus waarschijnlijk de weeën die ik 's nachts zelf heb gehad.
Die
zijn wel voldoende
wel
geweest.
Oh, ja.
om het
Toch een beetje indalingsweeën gehad. Ja.
Precies. Ja, wel goed om haar naar beneden te krijgen. Dus ik mocht wel eindelijk mijn bed weer uit. En ik mocht zelf naar de wc.
Oh.
Dat was echt...
Wat kun je maar kleine dingen blij zijn.
Oh, echt hoor. Dat was echt een verademing.
Ja.
Ja. Dus ik kon wel gewoon lekker rondlopen. Ik heb van alles geprobeerd rondlopen. Op een bal gezeten. En daarmee kon ik dan wel de weeën opvangen. Maar met die buik, rug en beenweeën stond ik op mijn eigen benen te duwen. Niks stond ondertussen in mijn rug te duwen. En die buik die pufte ik dan nog wel een beetje weg. En dat... Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe lang dat heeft geduurd. Echt lang voor mijn gevoel. Ik denk dat het een paar uur is geweest. Toen kwam ze een keer meten, toucheren. En toen had ik 1 centimeter. En dan ben je voor je gevoel echt al anderhalve dag bezig. Ja, waarschijnlijk lag ik net een paar uur aan de weeënopwekkers. Dus het is helemaal niet zo heel gek, 1 centimeter. Maar ja,
ik moest dus ook wel van heel ver komen.
Ja.
Het was, want je hoopt natuurlijk ergens altijd met inleiding ook wel. Natuurlijk geef je maar vaak mensen een ballon van tevoren of dat soort dingen. Maar ja, je had al gebroken vliezen, dus ze hebben voor de weeënopwekker gekozen. Ja, dan moet je van zo ver komen. Er moet nog zoveel gebeuren. Terwijl je dan qua weeën al een hele actieve fase zit. En je hoopt eigenlijk dat normaal die fase inderdaad een beetje dat is wat je die nacht hebt gehad. Het rommelt een beetje. Je denkt nog een keer, ik bak een appeltaart. En dat het dan al 2 centimeter is, dat hoop je. Maar ja.
Ja.
Dat,
ja, en vooral omdat die weeën ook zo sterk en zo hard en zo pijnlijk waren. Dat ik dacht, nou, dit moet toch wel iets doen.
Ja.
En
dat
dan
doet
voor
het
je gevoel,
wel, maar geen centimeters gewoon
nee.
Op.
Nee. Ja, voor je gevoel zit je dus een beetje voor niks al die weeën weg te puffen en te duwen. Toen kwam ze 's middags. Dus dan zitten we inmiddels op dinsdagmiddag. Ik denk dat het rond 2-3 uur is geweest. Toen kwam ze nog een keer toucheren. Toen zat ik op 1,5 centimeter. Dus ja, we waren wel wat opgeschoten. Alleen bij elke wee begon de CTG te piepen. Omdat de hartslag van Lina daalde in de wee. En ze wilde eigenlijk even zeker weten van... Nou ja, pakt de CTG mijn hartslag?
Mm-hmm.
Mijn hartslag is natuurlijk veel lager dan die van een baby. Gaat er echt iets mis met de baby?
Ja, ze willen haar hartslag echt zover.
Ja, ze willen het beter monitoren. Dus hun advies was om een schedelelektrode te plaatsen. En ik was daar op dat moment ook wel mee akkoord. Vooral ook omdat ik al die piepjes heel erg zat was. Dat ik dacht van, ja, als ze dat met de schedelelektrode beter kunnen meten... hopelijk ook dan wat minder piepjes en wat minder gevaren. Dat ze ook zeker weten van, we hebben nu de hartslag die we moeten meten. Dan is dat akkoord. Alleen, wat ik niet wist, is dat op 1,5 centimeter ontsluiting de schedelelektrode plaatsen best wel lastig is. En ook best wel heel erg pijn doet, bij mij althans. Dus dat was niet zo'n heel erg pretje.
Het ligt heel erg aan hoe die baarmoedermond dus ook ligt, maar dat kan zeker een uitdaging zijn, ja.
Ja, ze konden niet heel goed bij.
Nee.
Dus dat was niet heel prettig. Op dat moment zijn wel eindelijk mijn vliezen geheel gebroken. Want die waren dus nog altijd niet
ergens
volledig gebroken.
Ergens daarboven zat dat kleine scheurtje. En toen braken ze met het plaatsen van de schedelelektrode ook aan de onderkant.
Ja. En ik heb achteraf nog gevraagd van waarom zijn mijn vliezen eigenlijk niet eerder volledig gebroken door jullie. Want het kan de bevalling natuurlijk best wel op gang helpen. Het antwoord wat ik daarop kreeg is dat ze bij het toucheren eigenlijk alleen het hoofdje hebben gevoeld. Dus het vlies zat zo strak om het hoofdje.
Ze nooit goed doorgehad hebben dat daar nog echt...
Ja, ze dachten dat mijn vliezen al volledig gebroken waren.
Ja.
Ja, maar goed, dat was dus niet. Kwamen ze dus achter bij het plaatsen van de schedelelektrode. Dat was toen op dat moment ook echt wel te merken dat ik toen echt heel veel vruchtwater verloor.
Ja.
Toen ben ik denk ik nog een uurtje doorgegaan met die hele sterke buik, rug, beenweeën. En toen had ik zoiets van, als ik nu op 1,5 centimeter zit en ik moet nog 8,5 en ik weet niet hoeveel uur, ik trek dit niet.
Nee.
Dus toen heb ik om een ruggenprik gevraagd. Dat kon gelukkig gelijk. Dus ik ben om 4 uur naar de anesthesist gegaan. En dan moet je rechtop zitten, voorover gebogen, ontspannen, terwijl je ondertussen nog die hele sterke weeën hebt. Met een dikke buik ertussen, want die is natuurlijk ook niet ineens weg. En de anesthesist kreeg de ruggenprik niet goed geplaatst. Dus ik heb echt heel lang in die positie gezeten. Mijn rug deed pijn, mijn schouders deden pijn, mijn nek deden pijn. En op een gegeven moment heeft ze hem nog een tweede keer gezet.
Mm-hmm.
En toen was het eigenlijk afwachten van, nou, we gaan even kijken wat hij doet. Hebben ze wat testjes gedaan. Ik zei, nou ja, ik voel eigenlijk nog alles. Nou, dan doen ze nog weer een bolus extra. En toen hebben ze nog een keer 2 centimeter teruggetrokken. Om te kijken van, dan zit hij...
Het is eigenlijk een soort infuusie wat ze natuurlijk in je rug prikken.
Ja.
Of het niet te diep zit.
Ja, precies. Toen was alleen mijn linkerbovenbeen verdoofd. Dus dan wordt er ongeveer een kwart van de wee opgevangen. Ja, daar heb je eigenlijk nog helemaal niks aan.
Niks aan, nee.
Nee. Maar het duurde echt al zo lang. Ik denk dat ik er inmiddels al iets van 1,5 uur lag. En elke keer werden er maar weer bolussen bijgespoten. Om te kijken van, nou, misschien moeten we er toch nog meer geven. Want dan werkt het wel. Dus ik lag daar ook al helemaal high. En ik kreeg soms ook geen adem meer. Of althans, mijn ademreflex stopte.
Omdat je zoveel opiaten in je systeem had.
Ja, normaal adem je natuurlijk zonder dat je erbij nadenkt. Maar dat moest ik ineens weer bewust gaan doen.
Ja.
Dus ik had soms echt het idee dat ik even naar adem moest happen. Dat was best wel beangstigend.
Ja.
En toen was het op een gegeven moment, kreeg ik de keuze van de anesthesist. Die zei van, ja, ik kan hem nog een derde keer proberen te zetten. Of het is accepteren dat dit het is. En ik vond die eerste 2 keren al zo lang duren en zo pijnlijk.
Mm-hmm.
Dat ik zei, ik accepteer het wel. Ik hoef niet meer een derde keer. Dus toen heb ik daar nog even gelegen. En toen kwam er een andere anesthesist. Die ook dienst had. Of die voor een second opinion. Ik weet eigenlijk helemaal niet waarom die bij mij kwam.
Mm-hmm.
Maar die vroeg, waarom wil je hem nou niet een derde keer? Ik zeg, ja, het duurt lang. Het doet pijn. Ik weet helemaal niet zeker of die dan wel goed zit. En toen zei hij, wat nou als ik je kan beloven dat die binnen 5 minuten goed zit? Ik zeg, nou, dan mag je in gang gaan, ja.
Zo wel een dappere uitspraak.
Ja, maar ik ben heel blij dat ik die man geloofd heb.
Ja.
Want hij heeft wel zijn woord waargemaakt.
Oh, wat goed.
Ja, binnen 5 minuten zat hij goed. En ik had natuurlijk nog nooit een ruggenprik gehad, dus ik wist niet wat het zou moeten doen.
Ja.
Maar toen ik hem eenmaal had, was ik zo blij dat ik hem toch nog een derde keer heb laten zetten.
Ja, en dan weet je ook zo goed wat er de eerste 2 keer dus echt niet goed ging. Want je gaat op een gegeven moment ook bijna twijfelen. Je denkt, moet ik dit nu voelen? Of wat hoor ik? Of moet ik het dan inderdaad maar accepteren?
Ja, ja, nee, het was in ieder geval 1 been verdoofd. Dus het had iets gedaan.
Ja.
Juist inderdaad, omdat ik niet wist wat ik zou moeten voelen, dacht ik van, nou, dan zal dit het wel zijn. En was ik bereid om dat te accepteren. Maar ik heb toch wel geluk gehad dat die andere anesthesist nog even langskwam.
Ja.
Dus toen had ik eindelijk een werkende ruggenprik. En toen was ik om 7 uur weer terug op de verloskamer. Dus ik ben van 4 tot 7, 3 uur lang bij de anesthesist of op de verkoeverkamer geweest.
Ja.
Wel nog een paar ijsjes gekregen. Dus het zijn allemaal hartstikke lieve mensen, maar... het is natuurlijk eigenlijk
niet
zoals hoe het
je
hoort.
Nee.
Want er zijn ook wel mensen bij wie de ruggenprik gewoon in 1 keer goed zit. En die zijn een half uurtje weer terug. Dus ja, dat was wel even balen. Maar goed, ik had inmiddels wel een werkende ruggenprik. En ik kon de hele wereld weer aan, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus ik voelde nog wel dat ik weeën had. Maar het is eigenlijk gewoon een hele lichte samentrekking. En geen pijn.
Nee.
Dus dat scheelt echt al heel veel. En op die manier zijn we de nacht ingegaan. Ik heb die nacht bijna niet geslapen. Ik weet niet, misschien dat ik af en toe even weggezakt ben.
Ja.
Maar dat is dus omdat je dus nog wel die weeën voelt. Je voelt wel dat er een wee is.
Je lijf is ook zo hard aan het werk, joh.
Ja.
Ja.
Ja. En toen zei ze, denk rond middernacht een keer komen toucheren. En toen had ik 4 centimeter.
Ja, dat is echt een heel mooie mijlpaal. Want dan ja, weet je dat je voorbij die startfase bent.
Ja. Ja. En ik denk wel dat de ontspanning van de ruggenprik daarbij geholpen heeft.
Tuurlijk.
Mogelijk in combinatie met het breken van mijn vliezen tijdens het plaatsen van die schedelelektroden. Het zal allebei meegeholpen hebben. Ja. En de verloskundige zelf was ook helemaal enthousiast hoor. Je hebt 4 centimeter. En toen kwam ze een paar uur later weer. Dat was dan in de vroege ochtend. Het zal iets van 4, 5 uur zijn geweest. En toen had ik 8 centimeter.
Wow.
Dus nou, dat was weer een applausje waard. Want we kwamen eindelijk ergens richting het einde. En vrij snel daarna voelde ik eigenlijk al wel persdrang. Dus die 8 tot 10 centimeter heeft echt niet heel lang geduurd. Mm-hmm. Dus dat heb ik ook aangegeven. Nou, ik heb persdrang. Toen heeft ze nog een keer getoucheerd. En toen zei ze, ja, ik vind eigenlijk dat het kindje nog niet heel diep in het geboortekanaal ligt. Dus laten we vooral die persweeën nog even hun werk laten doen, zodat het kindje wat verder komt.
Ja, dan kun je ook een beetje gebruik maken van die ruggenprik juist. Dat de weeën mooi het zoveel mogelijk werk doen en dat je hopelijk straks minder zelf hoeft te doen. Ja,
ja, precies. Dus ik moest nog wat persweeën opvangen. Die ruggenprik was op dat moment niet meer volledig alles aan het opvangen.
Ja.
Ja, die persweeën kwamen er echt wel doorheen. En op een gegeven moment heb ik wel aangegeven, ik kan ze niet meer opvangen. Ik moet mee persen. Maar ik was eigenlijk ook al wel helemaal op. Mijn ogen vielen elke keer dicht. Ik kon mijn ogen niet open houden. Terwijl zij wel zeggen tijdens een perswee, als je aan het persen bent, je moet je ogen open houden. Dus Nick die zat aan mijn kant. Ogen open. Dus ik probeerde echt met alle macht mijn ogen open te houden, maar het was echt zo moeilijk. En ik begon toen al helemaal te shaken.
Yeah.
Die adrenaline kick kwam er al helemaal in.
Yeah.
Ik lag op mijn zij.
Yeah.
Met een pindabal ertussen. Dat
helpt voor het inhalen soms, omdat
ja,
je bekken mooi wijd wordt.
Ja. Ja, dus ik dacht, die positie wil ik ook wel proberen met het persen.
Yeah.
En ik denk dat ik een 30 minuten geperst heb. En toen heeft ze een keer meegevoeld inwendig tijdens een perswee. En toen zei ze, ik voel het kindje tijdens de perswee verder komen. Maar zodra de wee klaar is, schiet ze weer terug.
Ja.
Dus ze komt eigenlijk geen millimeter verder.
Nee.
Toen heeft ze er nog de gynaecoloog bij gehaald. Volgens mij was het een gynaecoloog. Weet ik eigenlijk niet zeker.
Ja.
En die had dezelfde conclusie. En die zei ook van, we kunnen nog heel lang doorgaan zo. Maar ik denk dat het een goed moment is om over te gaan op een keizersnede. En dat was voor mij een heel dubbel moment. Het is niet de uitkomst die je wil. Maar ik was kapot.
Ja, je kon ook niet meer.
Ik kon niet meer.
Nee.
En op dat moment had ik wel zoiets van, prima, haal het er maar uit.
Ja.
Dan hoef ik het niet meer te doen.
Maar je bent dan ook alleen maar, die baby moet er nu uit. Alles in jouw lijf schreeuwt dan ook,
ja,
kind moet eruit.
Ja, ja, maar ik had ook wel door dat mijn lichaam het niet meer ging kunnen.
Nee.
Ik had gewoon de energie niet meer.
Nee.
Ik was al, ik weet niet hoe lang bezig.
Ja, en ergens deden de weeën het blijkbaar ook niet meer goed genoeg, want ergens is het een grote samenwerking zijn waarbij dat kindje steeds dieper komt. En dat gebeurde dus ook gewoon niet.
Nee. Nee, en of het paste niet, of nou ja, wat het uiteindelijk geweest is,
ja,
het weet ik
heel
niet.
Heel vergissen.
Ze kwam er gewoon niet doorheen.
Nee.
Dus ja, inderdaad, wat die gynaecoloog zei, je kan nog heel lang doorgaan zo, maar put je alleen maar meer uit.
Ja.
Ik denk ook echt dat het de enige oplossing.
Ja, want ze stond dus ook niet diep genoeg om een vacuümextractie te kunnen doen. Want anders hadden ze dat wel voorgesteld. Ja.
Nee, klopt. Nee. En dan kun je misschien ook wel weer in andere gevaarlijke situaties komen.
Nou ja, kijk, weet je, een vacuümextractie kun je overwegen als tijdens het persen niet lukt. Maar dan moet het kindje wel met het breedste punt van het hoofd door het smalste punt van het bekken heen zijn. Want je gaat het anders niet aan het hoofd trekken, zeg ik altijd. En dat punt dat je duidelijk ook nog niet bereikt. En dat past ook wel een beetje bij het gevoel van het schiet elke keer terug. En je komt niet voorbij dat breedste punt waarschijnlijk. Ja.
Ja, ja, nee, ze kwam gewoon geen centimeter verder. Nee. Toen was het inmiddels iets van 7:45 ochtends. En toen hadden we geluk, want de OK was vrij. En we konden om 8:00 gelijk terecht voor de keizersnee. Dus ik werd klaargemaakt. Nick moest even naar een ander kamertje daar ook omkleden. En toen lag ik te wachten. En toen was het ineens toeters en bellen. Want er moest nog iemand voor. Want die had met heel veel spoed een keizersnee. En het kindje moest er nu uit.
Oh joh.
En Nick die zag dus ineens onze verloskundige met heel veel paniek in de ogen door de gang rennen. Dus die dacht,
wat
is
er met Esther aan de hand?
Ja. Ja. Maar 20 seconden later zag hij ook al een bed met een andere zwanger vrouw voorbij racen. Dus toen had hij al wel zoiets van... Pff,
het is niet mijn vrouw.
Nee,
ja.
Er is niks mis met mijn vrouw en mijn kind. Maar dat was voor hem ook wel even heel erg spannend.
Maar ook een beetje een gekke situatie in zo'n moment dat je denkt... Wat gebeurt me nu om me heen?
Ja. Ik had me ook op dat moment helemaal overgegeven. Van, nou, ik ga die OK in en dan snijdt het kind er maar uit en helemaal prima. Ik was nog steeds aan het trillen overigens. Dus ik lag daar op mijn bed helemaal te shaken. Maar ik was mezelf een soort van good karma aan het aanpraten. Van nou, omdat jij nu aan het wachten bent, kan er een ander kindje gered worden. Ja. Ik was ook helemaal opgelucht omdat ik een babytje hoorde huilen in de OK.
Nou, dus
ik dacht,
het
is goed gekomen.
Dat is echt goed, ja.
Ja. Dus ik heb daar een uurtje liggen wachten. En om 9:00 was het mijn beurt.
En, wat had je nog weeën in die tijd? Want ze hebben de weeopwekkers waarschijnlijk uitgezet.
Ze hebben de weeopwekkers uitgezet. En ik heb nog een paar persweeën opgevangen. Maar die zijn heel snel afgezakt.
Dat zegt ook zoveel, hè?
Ja.
Dat je lijf gewoon dacht, ik ben helemaal niet meer aan het baren.
Nee. En volgens mij is mijn hele bevalling op...
Op alleen maar oxytocine infuus geweest.
Ja.
Ja.
En heb ik zelf niet heel veel overgenomen. Nee, dat is inderdaad wel wat blijkt op het moment dat ze die weeopwekkers uitzetten.
Ja.
Ja. Nou ja, toen de OK in, dan krijg ik dan nog weer een vierde ruggenprik, want ik had er natuurlijk al drie gehad.
Een ander type wel.
Wel een ander type, maar... ja, die werkt iets sterker.
Ja.
Dan gaan ze snijden.
Ja.
Ja,
en dan is de baby er heel snel.
Ja, dan gaat het ineens heel snel, ja. Toen zei ik op een gegeven moment nog iets van, oh, het wordt nu wel een beetje gevoelig. Toen zei iemand anders aan de tafel, maar als het nu gevoelig wordt, dan werkt die verdoving wel goed. En dan hoor je ineens je babytje huilen.
Ja.
Ja. En die wordt dan naast je gelegd. En dan ben je alles vergeten.
Ja.
Dan maakt het helemaal niks meer uit wat er allemaal gebeurd is.
Mm-hmm.
Want dat is het mooiste moment. Daar heb je het allemaal voor gedaan. En kindje is gezond, kindje huilt.
Ja.
Ja.
Dan ben je gewoon moeder geworden.
Ja.
Ja.
Ja. Ik heb eerder gezegd dat ik dus in mijn geboorteplan had opgenomen dat ik zo'n halve lotus wilde. Ik heb het aangevraagd, maar dat doen ze helaas niet in dat ziekenhuis.
Ja.
Wel met een geplande keizersnede soms, maar niet met een spoedkeizersnee zoals bij mij. Wat ze wel aanbood is om de navelstreng zo lang mogelijk af te knippen. Zodat wat er in de navelstreng zit, dat in ieder geval kan uitkloppen in het kindje. Voor mij was dat op dat moment al een prima tussenoplossing. En daardoor kon Nick toch ook nog zelf het laatste stuk van de navelstreng afknippen. Ja. Dus hij heeft wel ook nog zijn ding kunnen
doen. Navelstreng doorgeknipt.
Ja.
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 Ja. En ze had dus een hartstikke goede start, hoorde ik je al zeggen.
Ja.
Dus zij had niks te lijden gehad.
Ja en nee. Ik had 39,3 koorts.
Oh ja, inmiddels wel
een
beetje.
Lina ook. Ja. Die had exact dezelfde temperatuur.
Ja, dat is niet zo gek. Die komt uit jouw lijf.
Precies, mijn buik was hartstikke warm.
Ja.
Maar dat in combinatie met langdurig gebroken vliezen heb je natuurlijk ook infectiegevaar. En kan ze ook daardoor koorts hebben.
Ja, want het kan door de ruggenprik komen. Je kunt van de ruggenprik koorts krijgen. Maar je moet natuurlijk altijd bovenaan je lijstje aan de meest ernstige diagnose denken. Dat is dan toch een infectie van de baarmoeder.
Ja.
Waardoor je kindje een infectie zou kunnen hebben.
Ja. Ja. Maar gelukkig zakte haar temperatuur heel snel.
Ja.
Dus een uurtje later hebben ze nog een keer gemeten. En toen had ze al bijna geen koorts meer. Dus toen was de conclusie eigenlijk al wel van... zij heeft gewoon jouw temperatuur overgenomen. En we gaan ervan uit dat dit geen infectie is. Gelukkig, want als zij aan de antibiotica had gemoeten... dan hadden we ook nog naar een ander ziekenhuis gemoeten. Want er was geen plek voor
de kinderafdeling.
Ja, voor de baby.
Maar je bent waarschijnlijk wel... ze zullen er wel nauw geobserveerd hebben die eerste uren... om te kijken of ze niet een probleem met de ademen kregen.
Ja, klopt. Ja. Ja, dus alles is in de gaten gehouden. En het feit dat die temperatuur zo snel zakte... ja, was gelukkig
heel
wel
geruststellend. Voldoende. Fijn, ja.
Ja. Ja.
En dan moest je waarschijnlijk nog... ik denk dat je nog 2 nachtjes gebleven bent in het ziekenhuis. Of ben je de volgende dag al naar huis gegaan?
Na een keizersnee is het protocol om 36 uur ter observatie te blijven.
Ja, het verschilt ook weer een beetje per ziekenhuis.
In dit ziekenhuis in ieder geval.
Ja.
Ik had een woensdagochtend gehad, dus dan kom je uit op donderdagavond.
Ja.
Alleen 's avonds sturen ze geen mensen naar huis, dus werd het vrijdagochtend.
Ja, ja, precies.
Dus we zijn daar nog even gebleven. Ja.
Hoe was je herstel?
Ja, dat ging eigenlijk bijzonder goed. Ja, ik heb echt heel weinig last gehad van de keizersnee. In de kraamweek kreeg ik elke keer op mijn kop van de kraamverzorger, zodat ik te snel de trap op en af ging. En die had echt zoiets van, nou, dit gaat veel te snel. Ja, want ik zei ook tegen haar, waarom moet ik zo langzaam die trap af? Want ik heb nergens last van.
Ja.
Er is niks wat mij terugroept om rustig te lopen en niet op te staan. Want ik, ja, weet je niet dat je de hele tijd in bed moet liggen? Nou, nee, moet dat?
Ja.
Ja, dus dat viel echt reuze mee. Ik was wel emotioneel heel labiel. Ik kon echt om alles janken. En dat was wel, dat was eigenlijk meer wat het zwaarder maakte. En nou ja, je merkte net al, ik vond het best wel pittig dat het toch in een keizersnede is geëindigd. En dat was ook echt iets wat ik even een plek moest geven. Dat het niet mijn droombevalling is geweest, zoals ik hem helemaal in mijn plan A van het geboorteplan had bedacht. Dus dat heeft echt wel even wat tijd nodig gehad. Mijn mentale herstel was wel zwaarder dan mijn lichamelijke herstel.
Ja. Ja. Heb je iets specifieks gedaan om daarmee om te gaan? Of was het gewoon een kwestie van veel kletsen met mensen om je heen? Of?
Ja, dat. Wel heel bewust het hele verhaal vertellen.
Ja.
Ja, kijk, straks kan ik mensen gewoon verwijzen naar deze podcast. Maar die eerste weken was het wel, ook als mensen op kraamvisite kwamen, dat ik op een gegeven moment ook wel bewust tegen ze zei van... mag ik even het hele verhaal vertellen, want het is goed voor mij.
Ja.
En nou ja, de eerste 10 keer gaat dat, begin je bij het eerste zin al te janken. En langzaamaan kom je steeds verder in het verhaal zonder te huilen. Dat heeft wel heel veel geholpen.
Ja.
Ik heb het wel ook nog bij mijn verloskundige aangegeven toen ze op huisbezoek kwam. Dat ik zei, ik heb wel het idee dat het meer impact heeft gehad dan ik durf toe te geven. Mm-hmm. Mocht ik daar in de toekomst nog wat mee willen, heb je dan advies?
Ja.
En zij heeft mij wel ook een naam van een persoon gegeven die gespecialiseerd is in bevaltrauma.
Ja.
Nou heb ik niet het idee dat ik er echt een trauma van heb. Ik heb ook geen herbelevingen of ik denk er niet heel vaak meer aan. Maar goed, mocht ik ooit nog een keer een tweede zwangerschap ingaan, dan zou dat wel weer op kunnen spelen. Dus dan is dat wel iets wat ik in mijn achterhoofd wil houden.
Ja, en ik denk ook super sterk dat je alleen maar voor jezelf probeert dat vangnet te creëren.
Ja.
Van dat je aan jezelf durft toe te geven van... ik merk dat dit blijft spelen in mijn hoofd en dat ik hier misschien nog wel iets mee moet.
Ja.
En daarin gewoon in het moment voelen van wat is er nu nodig en wat mag misschien later. En
Ja.
Want hoe kijk je er nu op terug?
Het is wel wat zachter geworden, wat milder. Ik denk dat sowieso dat soort dingen een beetje vervagen met de tijd. En ik denk dat ik ook wel een tijd mezelf heb moeten zeggen dat ik ook echt ben bevallen. Ik heb een tijdje gedacht of het gevoel gehad van als ik dan mensen hoorde praten over een bevalling. Van ja, maar die zijn echt bevallen, want die zijn vaginaal bevallen. En bij mij is het niet echt. Ik heb het niet volledig zelf gedaan. Maar ik heb ook gewoon een echte bevalling gehad.
Nou, bijna 2.
Precies, ja. Ik heb en volledig tot 10 centimeter. Ik heb geperst, alleen ze heeft een andere uitgang genomen.
Ja.
En dat is wel iets wat ik mezelf echt heb moeten aanpraten. Want dat voelde anders.
Ja, dat die ratio en gevoel daar niet met elkaar matchten.
Nee. En die teleurstelling is inmiddels wel gezakt of ja. Bijna weg. Ja.
Ja. Ja, ik denk dat je gewoon vooral trots mag zijn op hoe je gewoon die bevalling bent aangegaan. Hoe bewust je keuzes gemaakt hebt. En ja, en dat er dus inderdaad ook een punt kan komen waarop je dus inderdaad kan voelen. Het is goed zo dat we nu deze beslissing maken. Hoe lastig die beslissing dan ook is. Maar dat ja. Je dan ja, ook gewoon eigenlijk heel goed eigenlijk wel aanvoelde van dit is nu het juiste beslissing op het juiste moment.
Ja. Ja. Ja, en natuurlijk denk je dan achteraf terug van ja, en wat als ik dit had gevraagd? Of wat als ik toch dit had gedaan? Wat als ik had gevraagd om mijn vliezen al gelijk te breken, zeg maar.
Ja.
Maar ja, dan denk ik ook, ik ben geen arts. Is het echt aan mij om dat te vragen?
Ja, en dan merk ik maar weer van, kijk, het was 1 centimeter. Het is ook, dat durf ik wel te zeggen, het is soms best lastig te voelen bij 1 centimeter. Ja. Dus ik kan me ergens wel voorstellen van, het komt best wel eens voor dat we dus inderdaad dat denken. En dat ik dan bij 3 centimeter voel. Dat ik ineens denk, oh, ik voel toch nog vliezen.
Ja,
dat komt wel voor. Ja.
Ja. Ja, of wat als ik toch nog een andere houding had geprobeerd. Ja, weet je, dat zijn altijd van die achteraf
wat
dingen.
Als,
ja, precies. Het is zo gegaan. En ik kan wel zeggen dat de dingen die gedaan zijn, zoals bijvoorbeeld die schedelelektrode of uiteindelijk toch de keuze voor een keizersnede, dat ik het op dat moment ook ermee eens was dat dat op dat moment moest gebeuren.
Mm.
Ja.
Zijn er dingen die je anders zou doen?
Er zijn wel dingen die ik anders zou willen. Maar ik weet niet zo goed of dat allemaal kan in een medische setting. Als ik nog een keer in zo'n medische situatie kom. Wat ik zelf heel afleidend vond, is alle piepjes en toetertjes en bellen die er om mij heen waren.
Mm-hmm.
Op het moment dat de Sinto op is, begint dat apparaat echt als een malle te piepen. Ook gewoon om 3 uur 's nachts. Als je net een beetje wegzakt en bijna slaapt. En dan begint het apparaat ineens te piepen omdat je infuus bijna leeg is.
Ja, alsof je wekker afgaat.
Ja. En voor mij is dat op dat moment niet relevant. Dat is voor de verpleegkundige die dat infuus moet vervangen. En dan druk je op een knopje. Maar goed, het is natuurlijk loeidruk, want de hele verlosafdeling lag vol. Dus ze staan niet binnen ze staan niet binnen 2 seconden naast je bed.
Ja.
Om dat ding uit te zetten, of om dat piepje uit te zetten en om het infuus te vervangen. Dus, en ik denk wel dat dat voor mij heel afleidend is geweest. En ook bijvoorbeeld dat dan elke keer die CTG ging piepen omdat de hartslag daalde. Ik vond het daardoor wel heel moeilijk om in mijn bubbel te komen.
Ja.
En ik denk dat ik daardoor pas echt op gang ben gekomen met die ruggenprik, omdat ik toen pas kon ontspannen. Daarvoor lukte het me ook gewoon echt niet zo goed om te ontspannen. Nee. Dus dat zijn wel dingen die ik heel graag anders zou willen. Of ik het ook anders zou doen. Ja, ik zal me er waarschijnlijk wat bewuster van zijn. Of misschien gewoon vragen, hey, mogen de piepjes ook uit?
Kan er iets uit? Kan iets zachter? Kunnen
jullie dit gewoon zelf in de gaten houden? Of moet ik elke keer op het knopje drukken?
Ja.
Ja, dus, ja ik denk dat dat me wel een beetje heeft tegengehouden.
Ja.
Ja.
Ja, en dat soort dingen kunnen soms zo bepalend zijn dat we weten natuurlijk ook voor het hebben van goede weeën dat een gevoel van veiligheid belangrijk is. Maar dat gaat over meer dan letterlijk veiligheid. Ook over inderdaad een prikkelarme omgeving. Kamer donker maken kan helpen. Van, het zijn soms hele kleine dingen. En het is inderdaad scherm uit, geluid uit.
Ja. Ik ben ook best wel een people pleaser wat dat betreft. Dan heb ik zoiets van, nou, die mensen doen ook hun werk hier. Laat ik het ze vooral maar niet te moeilijk maken. En ze hebben het al druk zat.
Ja.
En ik zou daarin wel wat meer op mijn strepen mogen staan.
Ja.
Dat ik denk, ja, maar ik heb dit nu nodig.
En dus daarmee ook, je hoeft je ook denk ik helemaal niet druk te maken dat je daarmee tot last bent. Want dat ben je helemaal niet.
Ik bedoel, het is hun werk.
Gewoon,
ja, dat klopt.
Ja.
Ja. Ja, ik wil het mensen graag dan makkelijk maken.
Ja.
Maar ja, daarom maak ik het mezelf weer wat moeilijker.
Ja.
Ja, precies. Ik mag wel wat meer aan mezelf denken.
Ja.
Ja.
Ik vraag aan het eind van elke podcast altijd, wat geef je voor tip mee aan vrouwen die nu in verwachting zijn?
Ja, dat is toch wel een tip die jij zelf ook geeft. En dat is vooral een goede voorbereiding. Maar ook nadenken wanneer je iets wel zou willen. En dan, soms is het niet eens een kwestie van willen. Want ik wilde ook geen keizersnee. Maar ik weet wel dat dat op dat moment de beste interventie was.
Ja.
Dus ik denk vooral dat goed nadenken. Oké, wanneer is een interventie wel geoorloofd?
Ja. En had je daarin voor je gevoel wat aan de voorbereiding die je had gehad?
Ja,
dat
zeker.
Door kennis te hebben je inderdaad... Want dat zeg ik altijd, maar
ja.
Ik vind het in die zin wel tof om terug te horen dat je dat inderdaad zo ervaart.
Ja, ja, ik heb daar echt wel wat aan gehad. Omdat ik daarin achteraf nu in ieder geval weet van... Hé, de dingen die gebeurd zijn, daar was ik ook oké mee. Er is niks gebeurd zonder mijn toestemming. En er zijn wel dingen gebeurd die ik niet had gewild in mijn droomscenario.
Maar daarvoor is het ook een plan B. Want het,
precies.
Is, ja, het loopt anders dan je gehoopt had. Dit is niet de bevalling die je voor ogen had. En dat is helemaal logisch.
Ja. Ja. Dus het is gewoon oké geweest zo.
Ja.
Ja.
Dankjewel voor het delen van je verhaal.
Dit was het verhaal van Esther. Zoals je hebt kunnen horen had ze zich voorbereid met behulp van mijn geboortecursus Beter in Verwachting. Ben jij iemand die ook graag wil weten hoe dingen zitten en je goed voorbereidt op verschillende scenario's? Ga dan naar medicine.nl/beterinverwachting voor meer informatie. Ik zet de link natuurlijk ook in de show notes. Aan de hand van korte video's geef ik je in de cursus alle informatie die je nodig hebt, zodat je ontspannen en met vertrouwen uit kan kijken naar je bevalling. Daarnaast kan je mij al je vragen stellen. Op Instagram kan je me ook vinden, @medicine. Over 2 weken staat er natuurlijk ook gewoon weer een nieuwe podcastaflevering voor je klaar. Als je me volgt in je podcast-app, dan zie je vanzelf de nieuwe aflevering verschijnen. Ik vind het ook heel leuk als je mijn podcast wilt beoordelen, zodat steeds meer mensen deze geboorteverhalen kunnen vinden. Tot snel!